die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Dat is het vierde vers van Psalm 113. Van het heilig algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord Gods wat wij samen gaan lezen vanavond, gemeente, vindt u in het evangelie van Matteüs. Daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Matteüs 11, de versen 1 tot en met 19. En als dit schriftgedeelte gelezen is, dan zingen wij uit Psalm 68 het 16e vers. Psalm 68, vers 16, na de schriftlezing uit Matteüs 11, de versen 1 tot en met 19. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij van daar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbend de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als u deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed. Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van welke geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die u wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd, en zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkunst die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen, hé, de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen, zie daar een mens die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Des hemels en der aarde, zo mogen wij voor de tweede maal op deze dag in uw huis saamkomen. En opnieuw wilt u ons rondom uw woord en getuigenis saambrengen, opdat wij luisteren zouden naar wat gij in uw woord ook in dit avonduur tot ons hebt te zeggen. En nu zijn we gekomen, Heere, met dezelfde noden en dezelfde behoeften die wij hadden in het morgenuur. Wij hebben zo nodig dat alle stemmen buiten ons het zwijgen wordt opgelegd. We hebben zo nodig, Heere, dat alle dingen die we willekeurig meenemen naar uw huis niet onze aandacht verstoren of afleiden. Ja, bovenal hebben wij nodig dat onze harten die van nature gesloten zijn en ook menigmaal na ontvangen genade geopend worden voor uw getuigenis. Zal dat getuigenis ons tot een zegen zijn en zal de verkondiging van uw woord niet eenmaal tegen ons getuigen. En daarom vragen we van u, Heere, wanneer wij samengekomen zijn in dit avonduur, of gij zelf in ons midden zou willen komen afdalen met de onwederstandelijke genade van de Heilige Geest, gepaard mocht gaan bij de verkondiging van uw woord, omdat harten die gesloten zijn, geopend zouden mogen worden, omdat harten die verhard zijn, verbroken zouden mogen worden, omdat harten die tegen u den Heere ingaan, omgebogen zouden mogen worden. Wat zou dat groot zijn, Heere, als gij zo vanavond, als Sions verheerlijkte koning, in ons midden werkzaam zou willen zijn, en dat gij voorspoedig zou willen rijden op het woord uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. Heere, gij hebt toch uw zegen aan uw woord beloofd, en gij hebt toch ook gezegd dat het woord niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het doen zal wat u behagelijk is. Ach, nu zijt gij aan ons niets verplicht, Heere, want als u naar ons moet doen, nadat wij waardig zijn, u zou ons voor eeuwig moeten voorbijgaan en nooit één godsbemoeienis van uwentwege ons meer doen geworden. Want, Heer, aan onze zijde ligt alles verzondigd en verbeurd, maar nu hebt gij uw grote naam aan de zaligheid van mensenkinderen verbonden. En u hebt zelf gezegd in uw woord: ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind. Dit zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naams wil, opdat die geheiligd worden. Heere, wat hebt gij toch een kostelijke pleitgrond gegeven aan uw kerk. En daarom smeken we van: geef ons de vrijmoedigheid om hier op gegrond bij u aan te dringen, Heere, of dat gij ook vanavond zegenend in ons midden zou willen komen, levensmakend. Wat zou dat groot zijn. Degene die dat de beurt zou mogen vallen, Heere, zouden een zegen krijgen die nooit meer zou worden weggenomen, zelfs niet in de eeuwigheid. En die zou dus stof hebben om uw naam voor eeuwig groot te maken, Heere, dat die heilbegeerte naar dat goed eens mocht worden opgewekt. En dat ieder, Heere, die leeft buiten de genade, met ons zou mogen instemmen, zie op ons, in gunst van boven, wees ons toch genadig, Heere. We hebben het gezegd, Heere, dat er een strijd nodig is om in te gaan. O God, wil leren tot die strijd. Ja, wil gij daartoe uit de doodstaat doen opstaan? Maar wil gij geven, Heere, dat ook uw woord vanavond onderscheidend in ons midden mocht worden neergelegd? O God, de mens is niet alleen van u afgeweken in ongerechtigheid, maar hij bouwt ook zo op eigen gerechtigheid. Dat doen zelfs uw gunstgenoten, want die moeten daar telkens en telkens opnieuw weer aan ontdekt worden en daarvan afgebracht worden. Hoe zou een mens dat dan niet doen, Heere, die in de godsdienst leeft? Och, dan leeft er toch heimelijk de gedachte in het hart dat de Heere toch wel gedenken wil aan wat zij voor hem gedaan hebben. En al weer spreekt de mond dat wellicht misschien, toch is er een heel diep in het hart het vertrouwen dat gij om hun hoedanigheden, om hun godsdienst, hen toch wel anders zult behandelen dan degene die een openbare goddeloosheid leven. Heren, dat is dat dodelijke vergif waar een mens voor eeuwig mee zal omkomen als u zelf er niet aan te pas komt. En daarom bidden we van u, Heren, wil gij der blinde ogen openen, want alles wat we meer zijn dan een zondaar uw eigen verdienste waardig is om naar de hel te gaan. Dat zijn we veel te veel, maar dat is nu het wonder van genade. Aan zulke als strafwaardigen, die nergens recht meer op hebben, daaraan wilt gij uw hulp ter verlossing tonen. Gij slaat hun zielen gaan, dan komt het pas plaats voor genade, heren. Ach, hoeveel tegenstand is er dan tegen die genade, ook in het leven van degene u vrezen. En daarom moeten ze telkens en telkens maar weer opnieuw ontgrond worden. En zal er plaats komen bij aanvang en maar ook bij verdere voortgang voor de gerechtigheid van u, o Heer Jezus Christus. We vragen van u, Heere, laat uw woord dan tot onderwijs mogen zijn. We zullen het vanavond mogen horen, Heere, waar een strijd voor nodig is om in te gaan. Niet alleen om deel te krijgen aan die goddelijke genade. Juist ook voor degene die genade leerde kennen. Dat volk hebt gij tot strijden geroepen, Heere. En daarom vragen we van u of gij daar bij het licht van uw geest ons niet wilt onthouden. Opdat de waarheid helder uiteengezet mocht worden, niet alleen, maar dat er ook een boodschap in opgesloten lag voor ieder van uw gunstgenoten. Want, Heere, het gaat toch maar niet alleen om de verzekering van de zaligheid, maar het gaat om de vrucht daarvan. Het gaat om de verheerlijking van uw naam. Dan moeten de werken van het vlees gedood worden meer en meer. Zullen uw kinderen goden leven, dan is daar die dagelijkse bediening van u voor nodig. O Heer Jezus Christus, die, zoals wij het vanmorgen gehoord hebben, Satan heeft overwonnen, Heere. De vruchten daarvan moeten toch in het leven van uw kinderen gezien en openbaar worden. Dat vraagt gij toch van uw gunstgenoten, dan is er toch hier geen rust hier. Dan zal er toch strijd blijven tot het laatste toe. En hoe heviger die strijd, des te meer, Heere, wilt gij uw gunstgenoten funderen van de zaligheid die daar is in uw Heer Jezus Christus. Want die niet wettig gestreden heeft, die zal ook niet worden gekroond, Heere, geef dat in die ernstige waarheid die vanavond onze aandacht vraagt, eens een plaats, een goede plaats zou mogen ontvangen in het midden van deze gemeente. En dat zo ieder een boodschap uit uw getuigenis binnen huis mocht krijgen, die een werkzaam mocht maken, zo dat uw naam erin mocht worden verheerlijkt en de zondaar mocht worden zalig gemaakt. Heere, gij kent de onderscheiden noden, gij kent de onderscheiden standen en zielsbehoeften ook van uw gunstgenoten. Beter dan dat wij ze u kunnen voorstellen, wil ieder geven naar hetgeen gij weet dat nodig is. En mocht het wezen, Heere, dat als we straks naar huis toe gaan, wij tegen elkaar, maar ook voor uw aangezicht zouden mogen betuigen, het was ons goed aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere zelf was in ons midden. Uw komst alleen is het, Heere, die ons heil kan volmaken. Ik wil niet alleen aan ons denken, maar denk aan de noden van gans uw kerk, waar die ook is. Op het rond der aarde, denk aan de kerk, Heere, die verdrukt wordt. Denk aan het werk van uw kerk op aarde, zoals die plaatsvindt op de zendingsakkers, onder de heidenvolken, onder de oude bondsvolk Israël, onder de afgedwaalde van ons volk, onder militairen en zeevarenden, laat op alles wat heerlijk is uw goddelijke beschutting mogen rusten. Denk aan onze overheden die over ons hebt willen stellen, Heere, geef dat zij geschaagd zouden mogen worden door de gebeden van degenen die hebben leren bidden, opdat er in ons land eer zou gevonden worden en de openbare orde gehandhaafd mocht worden, zodat de arbeid van uw kerk voortgang zou mogen vinden. Maar bovenal, doe gij ze verstaan aan al die overheidspersonen en al die gezagsdragers, dat ze aan u den Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heeren, verantwoording schuldig zijn. Wat zou het groot zijn, o God, wanneer er ook in die kringen naar u mocht gevraagd worden, naar u en naar uw sterkte. Denk daartoe ook in uw gunst aan ons koninklijk huis, aan allen die u over ons hebt willen stellen, Heere. Mochten ze maar leren buigen voor u den Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heeren. Wil de arbeid van uw kerk ook in ons vaderland tot een zegen stellen. En mocht het wezen dat er nog velen, ook in ons volk dat van u afwijkt, zouden mogen worden gegrepen en toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. Heere, sterk daartoe degene die ge uitgestoten hebt in uw wijngaard. En mocht het wezen waar de velden wit zijn om te oogsten en de arbeiders weinigen, dat u het nog mocht geven, Heere, ook jonge mensen die door u en Heere geleerd werden, door u ook geroepen zouden mogen worden en uitgestoten om uw woord te verkondigen en het uwe alleen. Heere, geef ons getrouwe leraars die het wel en wee in uw naam zouden mogen doen horen, die het rechtvaardig aanzegden dat het wel zal gaan, maar daarentegen de goddelozen, in welke vorm die goddeloosheid zich ook openbaart, het zouden mogen aanzeggen dat het hun kwalijk zal gaan. Sterk daartoe al uw knechten, geef ze getrouwheid, geef ze vrijmoedigheid, Heere, en wil gij door hun dienst uw koninkrijk nog doen komen. Denk daartoe ook aan de leraar van deze gemeente, stel hem te deze plaatsen nog tot een rijke zegen, al laat hij gedragen mogen worden de vleugelen van het gebed van degenen die bidden geleerd hebben. Wil gij daartoe ook denken aan hem in het avonduur, Heere, die aan deze plaats mag voorgaan, wil gij hem met uw heilig voorgaan, of in het spreken achter u de Heere zou mogen aankomen, en mocht gij zo nog eens redenen nemen uit uzelf, en maak het met uzelf nog goed, Heere, o hoor ons, in de genadige vergeving van zonde en ongerechtigheden, en dat alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, het woord van God dat we vanavond samen gaan overdenken, vindt u in het schriftgedeelte dat u voorgelezen is, Matthäus 11, daarvan het 12e vers, waar wij onze tekst lezen. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Het gaat in deze tekst over de strijd om het koninkrijk der hemelen. Ik wijs u op het doel van die strijd, op de kracht van die strijd en tenslotte op de bekroning van die strijd. De strijd om het koninkrijk der hemelen, het doel, de kracht en de bekroning van die strijd zijn de drie zaken die vanavond onze aandacht zullen vragen. Vooraf willen we samen gaan zingen uit Psalm 84, de bekende versen 1 en 4. Psalm 84, de versen 1 en 4. En intussen krijgt u gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. gemeente, als u vanavond de vraag is gesteld zou worden, en die wordt u gesteld, waarom bent u feitelijk naar de kerk gekomen? Waar gaat het u eigenlijk om? Wat zoekt u feitelijk hier? Zou u op die vragen een antwoord weten? U weet die vraag, die werd eens gesteld door de Heer Jezus aan twee discipelen van Johannes de Doper. Toen Johannes na zijn boetprediking Christus mocht aanwijzen: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Toen waren er twee discipelen van Johannes, Johannes en Andreas, die onweerstaanbaar getrokken werden naar de Heer Jezus. De zaligmaker heeft die mensen zien komen. En heeft hen opgewacht met de vraag, dat was het eerste wat ze van hem hoorden: wat zoekt gij? En die vraag, wat zoekt gij, die stelt de Heer eigenlijk iedere keer weer opnieuw als we samenkomen in het huis des Heeren. Die vraag wordt u vanavond heel persoonlijk ook gesteld. Het zij u ouder bent of jonger bent, wie dat u ook bent, de vraag komt vanavond regelrecht op u af: waarom bent u naar de kerk gekomen? Wat zoekt u feitelijk hier? Wat zoekt gij? Zou u er antwoord op weten? Het is te vrezen dat heel veel mensen zich dat niet realiseren en dat ze er feitelijk ook geen antwoord op zouden weten. Die zouden met die vraag zitten. Zeker, ze zijn naar de kerk gekomen. Waarom? Ja, vader en moeder willen dat. Of ze zijn het van jongs af aan gewend geweest, zeker. Als het zondag is, dan ga je naar de kerk. Tweemaal. En dat doen ze dan ook. Maar daar iets zoeken, bepaald iets zoeken, als ze eerlijk zouden moeten zijn, dan zouden ze moeten zeggen: nee, ik zoek er feitelijk niets. Nu is dat natuurlijk wel heel groot, als wij uit gewoonte opgaan. Dat deed de Heer Jezus ook. Of als wij uit gehoorzaamheid opgaan. Jonge vrienden, jullie moeten mij goed begrijpen, daar zeg ik niets van. Vooral niet in deze tijd, waarin velen de gewoonte niet meer hebben om op te gaan. En velen de gehoorzaamheid ook niet meer op kunnen brengen om op zondag naar het huis van God te gaan. Maar u zult me toch zeker wel even willen toestemmen vanavond, als u geen andere motieven hebt die u brengen, die u drijven naar het huis van God, dat het dan toch wel heel erg arm is, nietwaar? Als u zonder heil begeert, de zondag in en zondag uit, iedere keer maar weer, laat staan, zeg soms maar tweemaal op een dag, opgaat naar het huis des Heeren. Als u daar helemaal nooit iets van gekend hebt, wat die dichter van Psalm 84 kende, wat wij samen gezongen hebben: mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Mensen, als u daar nu vreemdeling van bent, dan is uw kerkgang toch wel erg povertjes, vindt u ook niet? Dan is het feitelijk toch wel heel erg mager, heel erg arm. Het is ook gevaarlijk, hoor. Het is ook heel gevaarlijk. Het woord van God waarschuwt daarvoor. Ik denk bijvoorbeeld aan de profeet Sefanja, tweede hoofdstuk, leest u dat maar na. Daar zegt de Heere tot zulke mensen: doorzoek uzelf nauw. Ja, doorzoek uzelf zeer nauw. Gij volk dat met geen lust bevangen wordt, eer dat het besluit ware. En de dag des toorns des Heeren over u lieden nog niet komt. Ik geef toch de moed nog niet op. Ik ga die vraag nog een keer stellen. Waarom bent u eigenlijk naar de kerk gekomen? Waar is het u feitelijk om te doen? Wat zoekt u? En dan zijn er toch, en die zijn ook in ons midden, die zouden op die vraag tot door genade wel een antwoord kunnen geven. En als ik nu goed luister vanavond, dan hoor ik zeggen, ach, als ik dat nu eens onder vier ogen zou moeten zeggen, wat me drijft en wat ik in Gods huis zoek, dan zou ik het eigenlijk zo kunnen formuleren. Ik zoek rust voor mijn hart. Een ander zegt, ik zoek bevrijding van de schuld die mij soms zo heel zwaar kan drukken. Weer een ander zegt, ik zoek reiniging van de besmetting van de zonde. Ik zoek heiliging van mijn leven. Al die begeerten, zo moet ik samenvatten. Och, dan is er toch ook een volk dat het zeggen kan, als ons gevraagd zou worden, waarom bent u feitelijk naar de kerk gekomen? Waar gaat het u feitelijk in uw leven om? Wat drijft u? Wat zoekt u? Ik zou het eigenlijk niet anders kunnen zeggen dan met die dichter van Psalm 19. Die spreekt uit het hart van Gods gunstgenoten. O bron van het hoogste goed. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Vindt u dat ook geen kostelijk antwoord? En zou u ook niet wensen dat er velen zo met deze dingen bezig mochten zijn? En dat ze zo zoekend naar het huis des Heren zouden mogen opgaan? En toch, gemeente, hoe kostelijk dit antwoord ook is, de Heren wil nog meer geven dan dat. Herhaaldelijk lezen we in het woord van God, bijzonder in de evangeliën, hoe de zaligmaker heeft opgewekt om het koninkrijk der hemelen te zoeken. Dat is het doel dat de pelgrim hier op aarde, die door de aardse woestijn moet gaan, voor ogen moet staan. Daarover gaat het ook in de tekst waar gezegd wordt dat vanaf de dagen van Johannes de Doper het koninkrijk der hemelen geweld wordt aangedaan en dat de geweldigers het zal vernemen met geweld. En het koninkrijk der hemelen, dat is nog wat meer dan alleen maar, hoe groot het ook is, dan alleen maar bevrijding van schuld. Het koninkrijk der hemelen, dat is nog wat meer dan alleen maar reiniging van het leven. Wat is het koninkrijk der hemelen dan wel? Om deze tekst van vanavond goed te begrijpen, zullen wij eerst die vraag onder ogen moeten zien. Het is trouwens een actueel onderwerp, het koninkrijk der hemelen. Als u niet helemaal een vreemdeling bent in het kerkelijk Jeruzalem van vandaag, dan weet u dat dat juist een van de punten is waarover de discussie op in brede kring op gang gekomen is. Wat is het koninkrijk der hemel eigenlijk? Is dat misschien beeldspraak? Helemaal niet. Koninkrijk der hemel is geen beeldspraak. Het koninkrijk der hemel is geen gedachtespinsel. Maar het koninkrijk der hemel is realiteit. Het koninkrijk der hemel, dat is werkelijkheid. Daarvan spreekt de Heilige Schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dat koninkrijk komt en dat zal er dan zijn als alle rijken van deze aarde verguizeld zullen worden, met die steen zonder handen afgehouden, zoals Daniel het gezien heeft. Dan, zegt hij, zal dat koninkrijk een grote berg zijn die het gehele aardrijk zal omvatten. Dan, zegt de schrift, zullen de koningen der aarde, dat wil zeggen de machthebbers, de mensen die zich verzet hebben tegen hun heren en tegen zijn gezalde, vluchten in de holen en in de spelonken der aarde. Wanneer de dag van de toren des heren komen zal, dan zullen ze bidden, heuvelen valt op ons en bergen bedek ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Want dan zal de troon van Sions koning tot in alle eeuwigheid bevestigd voor de wand. Het koninkrijk der hemelen, gemeente. Dat is de genadeheerschappij van Sion's koning. En dat koninkrijk komt. Dat koninkrijk komt aan het eind van deze bedeling. Tot zichtbare openbaring. Daar beslist niet de minste twijfel over het bestaan. Dan zegt u ze, dan zullen de bergen vrede dragen. De heuvels het heilig recht. En dan zal God vrolijk opdoen dagen het heil. Wat hij aan zijn ellendigen heeft toegezegd. Dan zal er geen leed meer zijn op aarde. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Dan zal er geen rouw meer zijn. Ja, zelfs de dood zal er niet meer zijn. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal de aarde verhuld zijn. Van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Ja, om het in één woord samen te vatten. Dan zal God zijn. Alles en in allen. Maar dat koninkrijk, dat aan het eind van deze bedeling dus tot zichtbare openbaring komen zal in de wereld, op aarde, dat begint hier in de tijd. Dat koninkrijk, heeft de Heer Jezus gezegd, is binnen in jullie. En om alle misverstanden af te snijden, en ik hoop dat vooral onze jonge mensen dat goed in hun oren zullen knopen, dat koninkrijk is een zuiver geestelijk koninkrijk. Zuiver geestelijk. Dat wil men in onze tijd niet toegeven. Ik sprak zo even over de discussie aan de gang is. En ook onze jonge mensen die weten daar waarschijnlijk nog wat meer van. Vragen die velen in onze tijd bezighouden is. Hoe moeten wij het koninkrijk der hemelen in deze wereld tot zichtbare openbaring brengen? Er worden geweldig veel antwoorden op gegeven. De een die zegt, dan is het de taak van de kerk om dat koninkrijk de hemel een gestalte te geven. Want dan moet de kerk een antwoord geven op het oorlogsvraagstuk. De tweede die zegt, ja, dat is waar. Dat koninkrijk der hemelen, dat moet tot zichtbare openbaring komen. Dat moet gestalte gegeven worden in deze wereld. Doordat de kerk haar woordje gaat spreken en haar invloed wat gelden betreffende de rassendiscriminatie. En weer een ander komt aandragen met de achtergebleven gebieden in de wereld. En weer een ander die spreekt dat de kerk een oplossing moet geven over het hongervraagstuk. Zoals ze bijvoorbeeld op die ogenblik dat moet doen in landen als Biafra en Vietnam enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Gaat u maar door. Nu moet u wel goed begrijpen, de gemeente. Wij willen daar geen misverstand over laten bestaan dat al die dingen die ik zo even noemde inderdaad uitermate belangrijke dingen zijn. En vergeet echt niet dat wij er niet de schouders over mogen ophalen en dan onze eigen gang maar gaan alsof er geen nood in de wereld is. Zo mogen wij ook onze houding niet gaan bepalen. Maar ik heb er wel groot bezwaar tegen dat men in al die activiteiten wil pogen om het koninkrijk der hemelen reëel te maken. Op een dergelijke manier, het koninkrijk der hemelen, om het in eigen tijdse term te zeggen, gestalte wil geven in deze wereld. Want dat is niet overeenkomstig de schrift. En daarom de vraag te beantwoorden, wat is het koninkrijk der hemelen, houdt niet in dat wij moeten luisteren naar professor A, of dokter B, of dominee C, en gaat u zomaar door. Maar dat wij moeten luisteren naar het woord van God. Wat zegt dat woord van God nu? Van het koninkrijk der hemelen. En dan zegt dat woord, dat is niet stoffelijk. Dat is geestelijk. Het koninkrijk der hemelen is niet spijs en drank, hoort u wel. Maar het is rechtvaardigheid en blijdschap in de Heilige Geest. Wij mogen, gemeente, dat koninkrijk dus helemaal niet gaan vereenzelveren met de kerk of met de taak van de kerk. Wij mogen dat koninkrijk de hemel ook niet gaan vereenzelveren met de genademiddelen. Begrijpt u nog goed? Wij mogen dat koninkrijk de hemel niet eens gaan vereenzelveren met de Bijbel. Dat zijn allemaal organen waardoor dat koninkrijk komt, geliefde. Maar dat koninkrijk is, om het heel concreet en ook heel eenvoudig te zeggen, zodat iedereen het kan onthouden, het leven dat uit God is. Koninkrijk der hemelen is daar, waar de Heere met zijn genade en met zijn geest in het hart woont. Daarvan heeft de zaligmaker gezegd, het koninkrijk der hemelen is binnen in uw lieden. En wie burger is van dat rijk, gemeente, die heeft rust. Want wat zegt de Heer daarvan in zijn woord? Het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Meer nog, die hebben ook een geweldige taak. Want wat zegt het woord van God, van de burgers van het koninkrijk der hemelen? Ge zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, wat ge verkondigen zou der deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En dat zijn allemaal vrijwilligers in dat koninkrijk, gemeente. Want die beleide Heer, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroomd. Die mensen delen in de belofte voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Wat denkt u? Gaat niet de moeite waard zijn om burger van dat rijk te zijn? Zou het niet alle inspanning, zou het niet alle opoffering waard zijn om tot dat rijk te behoren? Een deel te hebben in het heil. Wat nooit vergaat, hier bij de aanvang, en straks voor eeuwig, zie daarover gaat het in de tekst, waar de zaligmaker zegt, dat het koninkrijk der hemel geweld wordt aangedaan. Vanaf de dagen van Johannes de Doper, en dat de geweldigers hetzelfde nemen met geweld. Dat brengt ons meteen bij de tweede gedachte, gemeente. Dat tekent de kracht van die strijd. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Ja, u leest dat woord wel goed. Geweld. Burgers van dat rijk komen met een geweldige drang tot dat koninkrijk. Enerzijds omdat ze bevreesd geworden zijn voor de zon en voor de straf op de zonde, maar anderzijds, en dat spreekt mij nog veel meer aan, anderzijds komen ze tot dat rijk omdat ze heel begeerig geworden zijn, omdat ze een droefheid naar hun God hebben leren kennen die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Ze komen tot dat rijk, gemeente, met een heimwee naar de Heere, precies zoals die dichter van Psalm 42 dat zegt. Er zijn al die burgers van dat rijk ingetekend, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ze nemen hetzelfde met geweld, staat er. Dus ze staan niet bedeesd te kloppen aan de poort. En ze staan niet bedeesd te wachten totdat die poort nog eens mocht worden opengedaan. Nee, er is een geweldige nood. Er is een geweldige drang ook in het hart zo dat ze geweld gaan doen op het koninkrijk der hemelen om daar binnen te komen. Maar nu vraagt misschien iemand die wat goed op de hoogte is met de schrift, kan dit feitelijk de goede verklaring van die tekst wel zijn? Want immers, de schrift laat er toch geen twijfel over bestaan dat dat ingaan in het koninkrijk der hemelen vrije gunst is, vrije gunst van God. De Heer Jezus, die heeft dat toch herhaaldelijk benadrukt tegenover zijn discipelen. Het is uw vaders welbehagen, ik noem maar enkele teksten. Het is uw vaders welbehagen om uw lieden het koninkrijk te geven. Hoort u wel, er komt niks van de mens bij. Dat ligt vast in het welbehagen van de Vader. En tegenover Nicodemus heeft de Heer Jezus gezegd, indien je niet wederom geboren wordt, je kunt dat koninkrijk der hemelen niet eens zien, man. Laat staan dat je erin gaat. En de Heer Jezus, die heeft dus een klein kind genomen en dat gesteld in het midden van al die grote discipelen en dat kind als voorbeeld gesteld en gezegd, indien gij u niet vernedert, indien gij u niet verandert en wordt gelijk dat kind hier, gezult in het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. Wel nu, zegt iemand, er is toch zeker een geweldig groot verschil tussen een geweldenaar die dat koninkrijk der hemelen met geweld wil nemen of een kind dat alleen zijn handen maar uit kan steken om iets te ontvangen. Ik weet niet, hoe kunnen die dingen nu eigenlijk samengaan? Is hier misschien dan een tegenstelling? Nee, gemeente, een tegenstelling is hier niet. En wij moeten beide waarheden van de schrift laten staan. Dat moeten wij wel goed leren. Wij zijn zo geneigd om alles in ons dogmatisch systeem te gaan brengen. En dan moet dit zus verklaard worden en dat moet zo verklaard worden. En dit moet je zus zien en dat moet je zo zien. Ik heb er ook aan meegedaan in mijn leven. Maar ik hoop dat we dan het woord van God onrecht doen. En moeten laten staan wat er staat. En zo moeilijk niet in dit geval. Want hier wordt gesproken over het ingaan in het koninkrijk God zoals dat bezien kan worden van de zijde Gods. En zoals dat bezien kan worden vanaf de zijde van een zondaar. Dat eerste, dat werk van God, dat gaat voorop, gemeente. Dat gaan we heel uitdrukkelijk stellen vanavond. Het welbehagen van de Vader om het koninkrijk te geven. En het borgwerk van de Heer Jezus Christus, die door zijn dierbaar bloed dat koninkrijk heeft verworven. En de wederbarende genade van de Heere Geest, dat werkt dus van God drieënig, is er de oorzaak van dat een zondaar uit zijn dood staat opstaat en ingaat in het koninkrijk der hemel. Dat werk is nodig. En zonder dat werk blijft een mens dood in zonde en misdaad. Blijft een mens verloren in zijn schuld, verloren in zijn ellende voor God. Daarom dat eenzijdige werk gaat voorop. Daar mogen we nooit iets van afdoen. Ik ga het nog sterker benadrukken. Bij dat werk is een mens geheel en al lijdelijk. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. Het is niet desgene die wil. Het is nog desgene die loopt. Maar het is ontfermende God alleen. En de profeet Zacharia die zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daar zal de kerk ook eeuwig van zingen. Kinderen Gods in ons midden, van dat eenzijdige, dat vrije, dat soevereine werk van God, waarvan hier de kerk bij tijden en ogenblikken al in den Heere verheugd mag zijn, wanneer ze met een apostel Paulus mag instemmen, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Maar Nu krijgen we de tweede zijn. Als vrucht van dat werk gebeurt er nou ook iets in de zondaar, die door de Heilige Geest wordt levend gemaakt. Dat gaat niet buiten ons om. Dat wordt in een mens uitgewerkt. En dat komt dan ook uit in zijn werkzaamheden. Als vrucht van de opwekking uit de dood bijvoorbeeld, stond Lazarus op uit het graf. Als vrucht van dat eenzijdige werk van God, om een ander voorbeeld uit de schrift te noemen, als vrucht van dat eenzijdige werk van God, heeft Efraïm berouw gekregen en heeft hij zich op de heup geklopt. Als vrucht van dat eenzijdige werk van God, gemeente, staat een mens uit zijn dood, staat op, en dat komt in de vrucht en openbaar. Dan leert hij vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Dan leert hij dat eenvoudige kinderversie verstaan. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden bent. Als vrucht van dat eenzijdig werk van God wordt de zonde verlaten. Worden de begeerlijkheden van de wereld verlaten. Wordt dat smalle pad en leven verkozen als vrucht van dat eenzijdige werk van God. Wanneer dat toegepast wordt door de Heilige Geest in het hart, dan komt er strijd in het leven. Zonder strijd zal het niet gaan. Dan komt er een strijd om in te gaan. En die strijd moet gevoerd worden tegen een driehoofdige vijand. Zoals het leerboek van de kerk, de catechismus, dat zo kostelijk zegt. Tegen de Satan, tegen de wereld en niet minder tegen het eigen vlees. En tegen die strijd, en over die strijd des geloofs dus, wordt gesproken bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën. Lees je dan bijvoorbeeld het 11e hoofdstuk eens, waar gesproken wordt, hoe de geloof zelden gestreden. Er wordt gezegd, ze hebben koninkrijken overwonnen. Ze hebben de kracht van het vuur uitgeblust. Ze hebben de muilen der leeuwen toegestopt, ja. Ze hebben zelfs heerlegers op de vrucht gejaagd. Het is toch wel duidelijk, vanmiddag kan toch een kind wel begrijpen vanavond, dat een mens in dat alles niet lijdelijk is. Maar dat degene die dat koninkrijk binnen zullen gaan en met alle kracht naar staan om het doel te bereiken, namelijk de zaligheid der zielen. Dat alles even aangestipt heb, dat wordt nu in de tekst genoemd, geweld doen op het koninkrijk der hemel. En dat is geschied, zegt de tekst, vanaf de dagen van Johannes de Doper. Voor die tijd was er in Israël over het algemeen de stilte als van de dood. Er waren in de volheid der tijd destijds maar heel weinigen die met Simeon en Anna en nog enkele anderen de vertroosting Israëls verwachten. Maar toen ineens kwam daar Johannes de Doper. Niemand wist eigenlijk waar hij vandaan. Hij kwam in de geest en in de kracht van Elia. En die heeft een ontzaglijke, verontrustende prediking laten horen. Zijn prediking was een woedprediking. En heeft het de mensen die hem hoorden toegeroepen: bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En ieder die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. De bijl ligt al reden aan de wortel der boom. Hij komt, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorstvoer doorzuiveren. Het tarwe zal in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hem met onuitblusselijk vuur verbranden. En die prediking heeft een geweldige opschudding teweeg gebracht. Oh, we hebben dat vanmorgen nog gelezen. Niet waar, uit het evangelie van Marcus. De mensen, die werden naar die preking getrokken. Heel Judea staat er, Heel Judea liep uit om de prediking van Johannes de Doper te horen. Denk u dat te zien? Heel Judea liep uit. Laten we zeggen, heel Middelhuis liep uit. De morgenochtend, dan zou bijvoorbeeld een vrouw haar werk en haar gezin verlaat. Een man die zou niet naar zijn werk toe gaan. Zelfs de schriftgeleerden en de fariseeën in die tijd, ze hebben hun colleges een ogenblikje gestaakt. En ze zijn uitgegaan naar de woestijn om Johannes te horen. Die ontzaglijke prediking. Maar niet alleen dat die prediking een geweldige opschudding teweeg bracht, wat veel rijker is. Die prediking droeg ook vrucht. Kijk, daar gaat het nu om. Het zou je weinig baten, mensen, als je elke zondag in een stampvolle kerk mag opgaan naar een prediking die de aandacht trekt. Het gaat om de vrucht. En die vrucht die werd gezien in de prediking van Johannes de Doper. Velen kwamen tot het inzicht van hun ellende. Die verstonden wanneer dat koninkrijk God zou komen, dat zij God niet zouden kunnen ontmoeten. Dat ze voor God niet zouden kunnen bestaan. En ze zijn met een vraag gekomen tot Johannes de Doper. Wat zullen wij dan doen? Ze zijn tot hem gekomen, beleidend hun zonden, staat er. Wel nu, daar knoopt de Heer Jezus bij aan. Hij zegt, vanaf die tijd wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Vanaf die tijd tot nu toe, zeg maar. Dat wil zeggen, dat gaat nu nog steeds door, gemeente. Als de Heilige Geest een zonder ontdekt, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Ik kan beter anders zeggen. Als de Heilige Geest een zondaar van dood levend maakt en hij inzicht krijgt in zijn ellende, dat hij een zondaar is en dat hij van God gescheiden is, zou u weten wat het kenmerkende daarvan is. De Heilige Geest die leidt wel in die waarheid, hoor. Maar zo dat men het in zijn ellende niet uit kan houden, dat is het. Er zijn veel mensen die spreken over het stuk van de ellende. Ik heb er al zoveel ontmoet in mijn leven. Die spreken er vandaag over, maar 10 jaar terug en 20 jaar terug hadden ze het er ook al over. En mensen, als je nog nooit anders gedaan hebt dan alleen maar spreken over je ellende, dat de mens in de doodstaat gevallen is en al die termen al meer, dan heb ik geen prettige boodschap en geen aangename boodschap voor u. Als u anders niet weet dan dat, dan vrees ik ervoor dat u bezig bent op een hele zware manier om uzelf te bedriegen voor de eeuwigheid. Daar is niets van God bij. Weet u wat het kenmerkende is van de ontdekking van de Heilige Geest? Dat men niet over het stuk van de ellende gaat praten met zijn buurman en met zijn buurvrouw, maar dat men met de ellende naar de binnenkamer vlucht en tot God gaat schreeuwen, gaat roepen uit de ellende. Zie op mij, gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. En die mensen kunnen het niet uithouden in de ellende. Die willen er vanaf, liefde. Let er goed op. Dat is het kenmerk van het leven. Dat stel ik niet. Dat stelt het woord van God. Toen die mensen met zichzelf bekend gemaakt werden in de dagen van Johannes de Doper, toen konden zij het niet uithouden in hun ellende. Maar vanaf die tijd, zegt de tekst, werd er geweld gedaan. Lees je dat woord maar goed. Geweld op het koninkrijk der hemel. Denk dan bijvoorbeeld maar eens aan die mensen die de Heere gezocht hebben en die de Heer Jezus nodig gekregen hebben. Want dat is altijd de weg. Ik kan hier vanavond niet zo uitvoerig bij stilstaan. Maar wij kennen elkaar wat langer nog dan vandaag. Johannes maakt niet zalig, maar Johannes wijst naar Christus. En daarheen wordt nu een arme, ontdekte, ellendige zondaar gewezen, geliefde, door de bediening van de Heilige Geest. En hoe zijn die mensen tot de Heer Jezus gekomen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan die Bartimeus. Oh, die man, die heeft geweld gepleegd op het koninkrijk der hemelen. als hij riep, Heer, ontferm u mij, ontferm u mij. En toen de mensen tegen hem zeiden, Bartimeus, dat staat vandaag niet zo netjes. We hebben andere plannen met de Heer Jezus, namelijk, wij willen hem graag koning gaan maken. En nu laten we ons liever maar niet meer ophouden, man, zwijg. Hij heeft vandaag geen tijd om ellendigen te helpen. Toen heeft hij nog veel meer geweld gepleegd op het koninkrijk der hemelen. Want hij riep zoveel te meer, zeggende, Heere, ontferm u mijner, ontferm u mijner. Dan denk ik aan die andere vrouw, die sterven moest. Al haar geld verdokterd had. En door de dood als het ware achtervolgd werd. Die vrouw had van de zaligmaker gehoord. En ze had één begeer. Als ik maar alleen de zoon van zijn kleed mag aan. Dan zal ik van de dood gered zijn. Ik zie die vrouw bezig. Ze dringt zich door die mensenmassa. Die zal zijn kluwen om de zaligmaker heen bevindt. Ze dringt door die mensenmassa heen. Alleen maar met die ene begeerte. Als ik alleen maar de zoon van zijn kleed mag aanraken. Die pleegde geweld op het koninkrijk der hemel. Zou ik nu gaan spreken van die Canaanese vrouw? Zou ik nu gaan spreken van die moordenaar aan het kruis? Zij allen hebben geweld gepleegd op het koninkrijk der hemel. En dat gaan u door, geliefde. Ook na ontvangen genade. Na de aanvankelijke bekering tot God begint de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien kan. En apostel Paulus bijvoorbeeld die wekt op om te jagen naar de prijs van de roeping Gods. En dan gaat hij ook van zichzelf getuigen. Hij zegt niet dat ik het al reden gegrepen heb, maar ik jaag ernaar omdat ik het ook grijpen mocht, waardoor ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Dat alles in geweld doen op het koninkrijk Gods. Ik moet me gaan bekorten, gemeente. En hieraan kunt u nu weten hoe u genade kent. Er geen genade is. Er is de stilte als van de dood. Dan kan men bijvoorbeeld in lijdelijkheid rusten. Och, hoeveel mensen zitten feitelijk niet in dat lijdelijkheidshoekje. Dan zegt men eenvoudig, God moet het doen. Dat is een kostelijke waarheid hoor. God moet het doen. Maar de mensen blijven er zo dodelijk gerust bij. Er is geen roepen uit de diepte tot de Heere. En met dat gezegde, God moet het doen, stelt men als het ware God verantwoordelijk en blijft zelf buiten schot. Want ja, als God het dan niet doet, hè, en komt het de mensen verkeerd uit, dan kunnen zij er toch eigenlijk ook niks aan doen. Voelt u de consequentie van die redenering? Als de mensen dan verloren gaan, dan is dat niet hun schuld. Maar God moet het doen, hè. Maar dan is dat de schuld van God, dat zijn vruchten van de dood, geliefde, neem dat mee naar huis. Dan is er geen heimwee naar de Heer. Dan is er geen drang in het hart naar de Heer. Dan is er geen roepen tot de Heer. Weet u wat er vooral niet is? Dan is er geen droefheid naar God. Daar kunt u dan weten. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. De liefde Gods ontroert zulke mensen niet. En als het er goed en wel op aankomt, de vrees voor de hel verschrikt ze ook niet. Zal er bijvoorbeeld gepreekt worden in de prediking, haast u om uw levens wil, dan is er geen stem en geen antwoord, gemeente. En als er genodigd wordt door het evangelie komt, want alle dingen zijn gereed, dan is er geen weerklank der berg. Dan leeft het niet in het hart. Och Heer, het trekt mij dan. En dan zal ik u nalopen. Dat koninkrijk der hemel, gemeente, dat is voor de ongetroosten, voor de verdrukten, voor de door onweder voortgedreven. Die door de ontdekking van de Heilige Geest een doodstaat, een ellende hebben leren kennen, geliefd. Maar het daar niet in hebben kunnen uithouden. Die uit het gemis, ik ga het zo duidelijk mogelijk als de Heer het geeft in uw midden neergevraagd. Die uit het gemis tot de Heere gaan roepen, dan komt er een honger, dan komt er een dorst. Maar de gemeenschap des Heren, die wordt begeerig gemaakt naar het heil, wat God uit genade zijn gunstgenoten geeft. Die worden begeerig gemaakt naar de vrede, naar de gerechtigheid. Die worden begeerig gemaakt naar de toepassing van het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat volk gaat met de volks de binnenkamer in. Daar wordt geweld gepleegd in het gebed. Op het koninkrijk Gods, wat ze daar vragen. Dan moet u de boek der psalmen lezen. Luther heeft zeer terecht gezegd, in de psalmen leest men Gods heiligen in het hart. En als u dat boek der psalmen leest, dan leest u wat geweld doen is op het koninkrijk der hemel. Ik kan heel kort per iets aanstippen. Daar hoor ik eentje roepen uit de nood. Ach, Heere, ach, wie heeft mijn ziel door u gered? Hij zegt, de angst der hel, die doet mij alle troost missen. Dan hoor ik een ander roepen, haast u tot mijn hulp en red. Grote schutsheer, God der goden, grote hoorder van het gebed. En niet alleen dat ze in het gebed roepen tot de Heere, maar dat volk gaat de Bijbel anders lezen. Die hebben een lust gekregen om dat woord van God te onderzoeken. Dan zijn ze begeerig om uit dat woord van God een kruimpje te mogen oplezen voor eigen hart en leven. Kent u dat ook? Dat zo samen met de Heer overleggen, als ik het op een eerbiedige wijze uit mag drukken. Als aan zulke mensen gevraagd zou worden, waarom gaat u feitelijk naar de kerk? Wat zoekt u daar? Dan zouden ze een antwoord kunnen geven. U zoekt mijn hart, Heren, het gaat mij om u. Of met de dichter van Psalm 84. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Dan wordt het bidden ook anders. Dan is dat bidden iets vragen aan de Heren. Dat is nog geen formaliteit meer. Dat is dan geen aaneenreiging meer van allerlei woorden. Maar dan is dat iets vragen wat men nodig heeft. Waarbij men dan dat woord van God als pleitgrond gebruikt aan de troon van Gods genade. Zoals die dichter dat zegt, op uw woord heb ik gehoopt. Maar zegt iemand, als we dan genade hebben leren kennen, als aan de kracht van dat bloed van de Heer Jezus Christus voor eigen leven hebben leren kennen, is er dan rust? Wel nee, natuurlijk niet. Ik zou zeggen, dan begint het pas. Onze oude die zei dat zeer terecht. Dan heten ze zulke mensen welkom in de strijd. Dat heeft de Heer Jezus ook tot die mensen gezegd die tot hem gekomen zijn. Heeft tot hen gezegd, strijd om in te gaan. Juist in het stuk van de heiligmaking. Want dan gaat de ontdekking van de Heilige Geest veel en veel dieper nog door. Dan leert de Heilige Geest, liefde, de Geest van Christus, wie zij geworden zijn door de zonde. Dan gaat het er niet over wat de Heere gedaan heeft om dat te ontkennen. Nee, dan gaat het erover om het beeld des Zoons gelijkvormig te mogen worden. En zijn ze dat? Och, wanneer dan het licht van Gods woord hen gaat belichten. Dan hoor ik bijvoorbeeld weer zo'n dichter. Ik denk dat de dichter van Psalm 119, die heeft er veel van geleerd. Hij zegt, Heere, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. En bij dat stof in Psalm 119 moet u denken aan de dood. En aan de vruchten van de dood. Dat nemen Gods gunstgenoten bij zichzelf waar. Dat ze ellendig en arm en jammerlijk en blind en naakt zijn. Ze zijn niet voor God wie ze zouden moeten zijn, maar ze kunnen het daar ook niet in uithouden. Dan denk ik nogmaals aan die dichter van Psalm 119, die in dat alles ging roepen tot de Heer, maak mij levend naar uw woord. Dat woord des Heeren, gemeente, dat wekt nu op om af te leggen alle last die hen lichtelijk omringt ziende op die overste Leids, maar daar hebben we vanmorgen ook iets van gezegd. In die weg, gemeente, wordt Christus dierbaar. In die weg wordt Christus onmisbaar, die niet alleen geschonken is tot rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking, dat zou vanavond, als het ware opnieuw gaan onderstrepen wat ik vanmorgen gezegd, dan is de beste plaats deze, dat volk als een arme zondaar na ontvangen genade dicht bij den Heere mag schuilen, om zijn kracht in hun zwakheid te mogen ontvangen. Kijk, gemeente, die strijd, die blijft nu voor Gods gunstgenoten tot de laatste ademhaling toe. Maar zo in die weg komt het koninkrijk der hemelen tot heerlijkheid van hem, die zondaar roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Laten we daar nog even van zingen gaan. Uit Psalm 66, het 9e vers, waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heere naar mij gebeden en jammerklachten niet gehoord. Dat is het 9e vers uit Psalm 66. Ik moet maar heel kort zijn, gemeente, om de tijd die mij ontschoten is. Nog een enkele opmerking over de bekroning van die strijd. Het laatste gedeelte van de tekst vestigt daar de aandacht op. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. De Heere heeft niet gezegd tot het huis van Jacob: zoek mij tevergeefs. Bartimeus heeft niet vergeefs tot een Heere geroepen. Die vrouw die door de dood achtervolgd werd, is niet tevergeefs door die mensenmassa heen gedrongen. Die Canaanese vrouw die heeft niet tevergeefs bij de Heere aangehouden, of schoon de Heere haar schijnbaar afwees. Zelfs die moordenaar aan het kruis heeft niet tevergeefs tot een Heere de toevlucht genomen. En dan apostel Paulus, hij heeft niet tevergeefs gestreden. Als zijn laatste brief die hij geschreven heeft, de brief aan Timotheus, hij vlak voor zijn heengaan uit deze wereld geschreven heeft, schrijft het: ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden, ik heb de goede strijd gestreden, niet tevergeefs. Want, zegt hij voorts, is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke die rechtvaardige rechter mij geven zal, en dat tot bemoediging van de hele levende kerk, voegt hij aan toe. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nooit wordt iemand, gemeente, die het werkelijk om de Heere te doen is, maar daar moet het om te doen zijn, Nooit wordt zo iemand door de Heere afgewezen. De Heere is waar. En hij maakt zijn woord waar. Die zoekt, die vindt. Die bidt, die ontvangt. En die klopt. Dien zal open gedaan worden. De tekst zegt. Zij nemen hetzelfde met geweld. Dat is duidelijk. Omdat het hen gegeven wordt. Kijk, wanneer gij u een kind iets geeft, dan neemt dat kind het van u aan. Zo nemen de geweldigers het koninkrijk der hemelen met geweld, omdat God het hen geeft. De Heere geeft dat koninkrijk in de weg van strijd en in de weg van gebed. Dit woord is bijzonder rijk aan troost, gemeente, voor degene die de Heere zoeken. Ja, de Heere maakt zijn woord waar. Hij zal de vlijt van die hen zoekt vergelden. Is dat niet troostrijk? Of als het werkelijk om de Heere te doen is, dan kunnen er soms van die moedeloze, van die donkere dagen doorleefd worden, waarin we dit dichter op Psalm 22 zo goed verstaan. Ik roep tot de Heere, maar hij antwoordt niet, dan kunnen we verstaan wat die dichter van Psalm 39 zegt. Zwijg niet, o God, tot mijn tranen. Kent u daar iets van? Mensen, dat is ontzettend benauwd. Dan kan het zijn alsof de hemel van koper is. En is de bestrijder erbij die zegt, wat? U dat koninkrijk der hemelen zoeken? Dacht u dat de Heer naar u zou willen horen? Mens van een verbeelding. Zwijg maar. Met mensen als u wil hij geen bemoeienis maken. U is geen heil beschoren. Kent u daar iets van, gemeente? Wat zegt de schrift daar nu van? Dat weet de Heer nu ook. Dat deze dingen bij zijn gunstgenoten omgaan. Dan zegt de schrift als hen geweld en list bestrijdt. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijf zijn dierbaar in zijn oog. Nee, nooit, nooit zullen ze beschaamd worden die de Heere zoeken, liefde. De Heere is getrouw aan zijn woord en daarom schep moed, houd aan, gij die God zoekt. In al uw ziels verdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht Gods goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven, maar het moet waarheid zijn. Door deze vraag en door deze tekst en de waarheid in de tekst ontvouwt, gemeente, wordt wel alle schijnvroomheid tot in de wortel veroordeeld. Vele mensen, ik ga er nu te veel meer van zeggen, is het zoeken van het koninkrijk Gods geen enkele inspanning waard. Dat is niet alleen nu zo. Dan denk ik nog bijvoorbeeld aan de dagen van Lodestein. Hij heeft het al in zijn tijd gezegd, het arm verbijst het christendom. Het dient God. En het weet zelf niet waarom, gemeente. Vele mensen die denken dat de zaligheid niet is. Nou ja, mensen, dat moet je gegeven worden. Vele mensen gaan er heimelijk vanuit dat ze naar de hemel kunnen gaan zonder enige inspanning. Ja, begrijp me nu goed. En dat de zaligheid als het ware een lot is. Dat je in de schoot geworpen wordt. Ik hoop niet dat zulke mensen hier zijn. Maar dan hebben ze vanavond gehoord dat het woord van God zegt, dat de zaligheid verkregen wordt. De Heere laat u nog niet los. Dat koninkrijk der hemelen, dat is nog te verkrijgen. Maar mensen, haast u om uw levens wil en spot er niet mee. Wat heeft de apostel Petrus gezegd? Indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Hier is tegelijkertijd ook onderwijs. Vooral dat volk dat de Heere zoekt. Ach, daar zijn er onder Gods gunst genoten. Die bevreesd zijn dat hun zoeken niet echt is. Waarom niet? Omdat zij nog niet hebben gevonden. Lees u dan de tekst nog eens. De tekst zegt. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Zeg eens, zou u onder vier ogen, zou u voor het aangezicht des Heren durven bevestigen dat u geweld gebruikt hebt op het koninkrijk Gods? En zou het misschien daarom niet kunnen zijn dat de Heere de zaak voor u verborgen houdt? Omdat er nog geen geweld op het koninkrijk der hemelen gedaan is. U zegt, ja, wat moet ik dan doen? Hier krijg ik het fijne puntje. Hier komt van het vlees niets bij. U moet veel gaan vragen om de bediening van de Heilige Geest, geliefde. Want het is geen vleeselijk geweld wat op het koninkrijk der hemelen gedaan wordt. Maar dat geweld is vrucht van God, de Heilige Geest zelf. En mocht de vrucht ook van de overdenking van deze waarheid wel zijn, dat de Heere veel ging benodigen om die doorwerkende arbeid van de Heilige Geest, dan worden alle rustgrondjes opgezegd, geliefden, en dan wordt het nood nog eens bij vernieuwing in het leven. Maar dan juist door de genade van die Geest wordt er geweld gebruikt op het koninkrijk der hemelen zo, dat gebruikt dat heil des Heeren, dat heil in Christus geopenbaard is. Niet meer kunt, dan is het, och Heere, dat ge de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt, och dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Dat is dat geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Dat nu kennen, gemeente, die worden nooit beschaamd. Waarom niet? Omdat hier in het eigen werk des Heeren tot openbaring komt. Zaligmaker heeft het koninkrijk der hemelen gegrond door zijn lijden en sterven. En ook door zijn opstanding. En als vrucht daarvan heeft hij de Heilige Geest uitgestort in zijn kerk. Die met grote kracht gekomen is. Als de troost voor Gods kinderen. Kinderen des Heeren in ons midden, de Heere zelf is in het midden van zijn kerk. En die geest, die leidt nu, zoals we dat vanmorgen zeiden, achter de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Hij is de kracht van hun kracht. En daarom zullen ze niet omkomen. Daarom zullen ze niet bezwijken of verflauwen. Daarom alleen zullen zij hun wens verkrijgen. En de Heer zal tot dat volk zeggen die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb. En ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Hoe betaamt het Heere om uw grote naam moedig te danken, dat gij deze waarheid in het midden van deze gemeente hebt willen neerleggen. Heere, gij hebt uw woord nog ontsloten vanavond. U hebt er een mond voor gegeven om erover te spreken, niet alleen. Maar u gaf ook oren om er naar te horen. En nu vragen we van u, Heere, wilt u er zelf de naprediker van zijn? Zou het groot zijn dat dit eenvoudige getuigenis nog vruchten zou mogen dragen die u verheerlijkend zijn? Heb dan dank, Heere, voor het goede ons vanavond bereid in uw huis. Ga nu met ons als we weer van hier gaan. Wil gij, Heere, ieder onzer geven wat wij nodig hebben, bewaar ons op al onze wegen. Ja, Heere, wil in het midden van deze gemeente wonen en werken. En mocht het wezen dat er maar veel van die geweldenaars geboren mochten worden, die geweld gingen doen op het koninkrijk der hemelen. Heren, die gemeente zou zo rijk gezegend zijn, want gij zult het waarmaken en de geweldigers nemen het. Met geweld, heren, wek die heilbegeert op bij de aanvang, maar ook bij verdere voortgang. Heb dank dan, heren, voor al het goede ons geschonken, en ons horen uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nu samen nog zingen, ten slotte het 10e vers uit Psalm 72. Psalm 72, vers 10. Van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.